na ene. Komend uur praat ik met Rob Wijnberg. Jongens waren het, aardige jongens. Maar wie had gedacht dat 5 jaar later het journalistiek platform De Correspondent nog steeds zou bestaan? Met een eigen optrekje, met medewerkers, vele artikelen en maar liefst 60.000 betalende lezers. Een jubileum, kortom, dat wordt gevierd met een bundel, de greatest hits van De Correspondent. Stuk voor stuk prima journalistieke verhalen onder de licht provocatieve ondertitel Dit was het nieuws niet. Grote verhalen die het journaal nooit halen. Rob Wijnberg schreef als hoofdredacteur en oprichter ook het voorwoord daarbij. Wijnberg heeft 5 jaar later nog steeds een appeltje te schillen met de oude journalistieke reuzen. De krant bijvoorbeeld, want zijn ontslag destijds als hoofdredacteur bij NRC Next was het directe startschot voor de oprichting van dit medium. Rob Wijnberg, geboren in 1982, was daarvoor, voor zijn ontslag, de jongste hoofdredacteur aller tijden. De jongste wasstraathouder ooit, de jongste in zo'n beetje alles wat hij deed. En nu is er dan ook nog een nieuwe missie, New York. If you make it there, you make it anywhere. Want het ideaal om de journalistiek te hervormen wil hij ook exporteren naar de Verenigde Staten. Jeugdige brani, u mag het van mij zeggen. Maar pas op, want verootmoedigende opmerkingen zijn de brandstof waar Rob Wijnberg op loopt. Rob Wijnberg, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ben je nou net terug uit New York?
Ja, klopt, ja.
Want daar leef je en daar woon je en daar ben je eigenlijk fulltime bezig met de nieuwe droom.
Ja, ik ga wel heen en weer, tot groot ongenoegen van onze klimaatcorrespondent, die dat vliegen heen en weer natuurlijk niet echt heel goed vindt voor het milieu.
Nee, maar dat vliegtuig vliegt toch wel.
Ja, goed. Ja, tenzij, ja, dat is natuurlijk hoe het wel
zo
blijft doorgaan.
Ja. Zo, ja.
Maar het gros van mijn tijd spendeer ik daar. Het is niet zo dat we de correspondent overigens naar de VS willen exporteren. Wij willen het eigenlijk naar het Engels brengen. Wij zitten nu in de VS omdat we samenwerken met de New York University, waar een van onze grote inspiratiebronnen, Jay Rosen, de professor daar, zit. En die heeft eigenlijk heel veel van onze ideeën geïnspireerd, zou je kunnen zeggen. Met name dat idee, wat nou als je lezers niet alleen maar als ontvangers van wat jij maakt als journalist gaat zien, maar ook als bronnen van kennis en expertise. Dus wat nou als je ze gaat betrekken bij de journalistiek en gaat vragen, hey, ik schrijf over de zorg, maar jij werkt in de zorg, vertel. En dat dan echt op schaal gaat doen. Dat is eigenlijk een beetje zijn grote idee, waar hij al, weet ik, 20 jaar of zo op hamert. En dat proberen wij soort van in de praktijk te brengen. En met hem werken we samen om dan dit Engelstalige platform ook te lanceren. En daarom zitten we dus in New York.
En dan heb je ergens een appartement gevonden? Of slaap je in hotelkamers of Airbnb? Hoe doe je dat?
Nee, ik heb nu wel een appartement. Maar in het begin was het wel veel hotels in en uit. Maar goed, daar word je op een gegeven moment wel zat van. En ik heb nu gewoon een bescheiden optrekje. Wat dan? Ja, gewoon een bezemkast, zeg maar.
Een bezemkast, zoals het hoort in New York. En hoe vul je dan je dagen? Hoe ziet dat eruit?
Nou, met name vullen wij, want ik ben trouwens daar niet alleen. Ik ben met mijn medeoprichter, Ernst-Jan Fout, daar naartoe gegaan. En het gros van de tijd spenderen wij aan het recruteren van wat wij dan ambassadeurs noemen. Dus mensen die wij bewonderen of die een bepaalde reputatie hebben als, dat ze vooraanstaande wetenschapper zijn of een bekende journalist. Een beetje zoals wij hier in Nederland ook begonnen, hè, met steun van wat bekende journalisten. En die vragen we dan, dit is ons idee, dit zijn onze principes, onze uitgangspunten, dit is wat wij voor ogen hebben, wat we hier willen beginnen. Wat vind je ervan en wil je ons helpen, steunen? Wil je helpen het woord te verspreiden, zou ik zeggen? En dat zijn we nu het meest aan doen. Dus we zijn eigenlijk gewoon ambassadeurs aan het strikken, zou ik zeggen.
Mensen die voor jullie gaan schrijven. Nou, was het toen jij begon bij de correspondent voortvarend hoe het ging? Want jullie hadden binnen 1 dag de helft van het benodigde kapitaal binnen. Binnen een week was het hele bedrag binnen.
Klopt, ja.
Mensen melden zichzelf aan en ook prominent als Joris Luijendijk en zo. Die kwamen naar jullie toe, volgens mij. Mag ik voor jullie schrijven?
Nou, Joris Luijendijk toen niet. Want Joris Luijendijk, dat is een van onze grote Nederlandse inspiratiebronnen. Dus zeg maar, heel veel van zijn mediakritiek. Hij is vooral heel bekend geworden. Toen was hij nog correspondent van de NRC in het Midden-Oosten. Toen heeft hij het boek geschreven, Het zijn net mensen. En dat ging dan over, eigenlijk beeldvorming in de media. Hoe werkt dat? Hij was een van de eerste die, denk ik, als echt soort prominente journalist, die zei van,
Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat is dit eigenlijk?
Ja, hoe werkt dit eigenlijk allemaal? En daar is hij heel bekend mee geworden. Veel van zijn ideeën zijn eigenlijk wel een soort inspiratiebron geweest voor hoe wij naar het nieuws kijken. En naar media in het algemeen kijken. En we hebben hem dus ook gevraagd als een soort van uithangbord ook. Hij is pas nu gaan schrijven voor ons. Want hij schreef eerst nog voor het NRC en daarna is hij nog voor The Guardian gaan schrijven. In Groot-Brittannië. Maar nu is hij weer terug in Nederland. Dus nu schrijft hij als correspondent. Hij is nu correspondent slecht nieuws bij ons. Dan, met een dubbele betekenis. Namelijk, 1, hij schrijft vaak over slecht nieuws. Maar ook over slecht nieuws, slecht gemaakt nieuws, zeg maar. Dus
over waarin het nieuws tekortschiet, de manier die wij het nieuws noemen.
Ja.
Maar wat ik wilde vragen is natuurlijk dat hier in Nederland van een leien dakje ging. Maar nu komen jullie naar New York, waar je misschien niet de roem, het netwerk, de bekendheid.
De roem sowieso niet. Want
die had je hier ook nog niet heel erg, maar je was iemand.
Nou, nee, maar ik was wel, je zou kunnen zeggen, Dat ik wegging bij NRC, dat stond wel op teletext. Dus
dat was toch een soort introductie.
Ja, en ik werd dan wel uitgenodigd in De Wereld Draait Door om erover te vertellen. Dus daar bereik je natuurlijk wel, 15% van de Nederlandse volwassenen mee in zo'n programma.
Nou, je zegt teletext en De Wereld Draait Door, dan heb je roem.
Nou, dat is de
definitie van roem.
Nou, dan heb je in ieder geval bereik. Ja. Laat ik het zo zeggen.
Bereik.
Ja. En dat hebben wij in Amerika zeker niet. Of in het Engels taalgebied. Niemand kent mij wat dat betreft.
Maar hoe gaat dat dan? Want dan klop je bij iemand aan. Een wetenschapper, een journalist of een andere prominent. En dan zeg je, my name is Rob from the Netherlands. shall we have coffee?
Nou, mensen op zich. We hebben een wereldrecord gevestigd destijds. Hè? En dat ging wel de wereld over. Want wij waren in een zekere zin de correspondent, net als Blendl trouwens, dat is ook wel grappig. Blendl is ook wel over de wereld bekend als een soort Nederlandse journalistieke start-up. En dat wij hebben een beetje allebei hetzelfde van dat mensen, zeker in het vak, journalisten, weten wel wie wij zijn. Het grote publiek niet. Maar journalisten weten wel wie wij zijn. Maar als niet, dat is eigenlijk heel simpel wat wij doen. We hebben een boekje. Ik weet eigenlijk niet of ik dat boekje bij me heb. Nee, anders zal ik je hem even laten zien. We hebben een soort klein, hoe noem je het, bijbeltje? Dat klinkt wel heel stichtelijk, maar daarop staat onze 10 fundamentele principes voor onafhankelijke, inclusieve, advertentievrije journalistiek. Dat is onze, en dat zijn 10 principes die wij in Nederland hier ons manifest noemen. Nou zeggen wij het woord manifest, gebruiken wij niet in Amerika, want dat klinkt
communistisch
in hun horen. En het is niet communistisch bedoeld. Maar die 10 principes, dat is waar wij voor staan. En dat is bijvoorbeeld, we zijn advertentievrij. Dat is, we zijn voorbij de waan van de dag. Hè, dus we doen niet aan dagelijks nieuws, maar we kijken verder dan dat. We zijn heel privé. Privacy-vriendelijk. Dus bijvoorbeeld, we verzamelen bijna geen data over onze leden. Terwijl dat andere bedrijven doen dat nu juist massaal wel. Allemaal dat soort dingen. Die leggen we uit. Dan geven we ook dat boekje aan hun. En dan hopen we natuurlijk dat er mensen zijn die zeggen, nou, hier sta ik helemaal voor. Dit hebben wij nodig. Dit vind ik belangrijk. Dit soort journalistiek steun ik. En nou, heel veel mensen die steunen dat.
Veel als je tegen journalisten zegt advertentievrij, dan gaan ze kwispelen.
Ja, dat vinden ze wel. Nou, het grappige is, vijf jaar geleden, zeker in Amerika, weet je, dan ging ik nog wel eens praatjes over de wereld en dan werd je wel raar aangekeken, hoor. Dan was het echt van, dat kan toch helemaal niet? En waarom zou je dat doen? En daar betalen we dit toch van? En zo. Nu is het wel zo dat mensen, kijk, het is natuurlijk steeds duidelijker geworden de afgelopen jaren dat model van advertenties ook gewoon niet houdbaar is. Ik bedoel, 85% van de online advertentiemarkt is in handen van 2 bedrijven. Facebook en Google. Dus al die wat vroeger dan naar kranten ging, dat gaat nu naar die 2 grote techbedrijven.
Ze moeten toch op zoek naar een ander model.
Dus nu
model.
Vinden ze het dan wel logisch. Of logischer geworden.
Maar waarom willen jullie het zo graag? Waarom New York? Waarom naar de VS?
Nou, het is dus niet. Wij zitten daar dus omdat we daar een goed netwerk hebben. Ook de Amerikaanse. Dat is een groot land. Dus iemand zei heel slim, elke niche is gigantisch. Dus ook al heb je klein succes.
Al heb je 1%, dan heb je nog steeds heel veel mensen.
Ja, dus je kunt in principe, zeg maar, met een relatief klein succes op schaal is, kan je nog steeds heel ver komen in het begin. Dus dat is, daarom is het ook wel logisch om een tijd te lanceren. Want wij willen dan het liefst 50.000 mensen vinden die zeggen, dit vind ik een goed idee, we beginnen hiermee. Dan komen we al een heel eind. En dan zien we wel hoe het verder groeit. Maar ja, dat is dan in zo'n groot land, is dat natuurlijk makkelijker dan in een heel klein land. Maar wat wij eigenlijk willen, dat is de motivatie, is heel veel. Wij zeggen, wij proberen je te helpen de wereld om je heen te begrijpen. Waarom gebeurt er wat er om je heen gebeurt? En heel veel is gewoon niet meer te begrijpen. Of dat nou de dividendbelasting is. Of waarom er nu zoveel stormen door Amerika trekken. Dat is niet meer te begrijpen als je niet wereldwijde ontwikkelingen in kaart brengt. Dus je moet, klimaatverandering is niet een Nederlands fenomeen. Hoe belastingverdragen in elkaar zitten is geen Nederlands fenomeen. Hoe politieke bewegingen zich organiseren, kijk, zelfs de nationalistisch georiënteerde bewegingen zoals Wilders en Baudet enzovoort, die organiseren zich transnationaal, over grenzen heen, door heel Europa. Dus als je wil begrijpen hoe werken al die dingen nou, dan heeft het geen zin meer om vanuit één taal, vanuit één land, naar dat land te kijken de hele tijd. Dus wij willen eigenlijk het liefst, wij willen naar het Engels, omdat dat een wereldtaal is, die ons de mogelijkheid geeft vanuit een perspectief die niet gebonden is aan een nationale blik of een nationale taal, naar de wereld te kijken. Dat is eigenlijk de motivatie.
Dus een inhoudelijke motivatie. Eigenlijk gaat het om het ideaal. Het gaat niet om cijfers of om de markt of om een soort persoonlijke droom.
Nee, joh, kijk, dat
ambitie.
Natuurlijk heb je dat nodig. Ja, kijk, natuurlijk. Ik bedoel, ik ben niet zo iemand die zegt kijk, in idealen kun je niet wonen, zeggen ze dan wel eens. Hè? Je hebt ook geld nodig. Dus natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen vinden die hiervoor bereid zijn te betalen. Maar de motivatie is niet van ik wil zoveel mogelijk mensen laten betalen, want dan worden we rijk of zo. De motivatie is, als je, zeg maar, je zou kunnen zeggen, de 21ste eeuw, hoe de wereld werkt, hoe dingen gebeuren, hoe politiek bedreven wordt, hoe beslissingen worden genomen, die zijn niet meer zoals ze in de 19e of zelfs in de 20ste eeuw georganiseerd waren. Maar heel veel journalistiek heeft nog steeds wel die 20ste eeuwse structuur en blik. Dus heel veel journalistiek wordt nog bedreven uit een soort gedachte dat als je verslaat wat er in Den Haag gebeurt, dat je dan eigenlijk als het ware begrijpt hoe beslissingen tot stand komen. Maar in feite, de macht verplaatst zich steeds meer naar Brussel of naar ontwikkelingen. Niet zozeer gebeurtenissen, maar ontwikkelingen die helemaal niks meer met een land of of met Nederland zelf alleen te maken hebben. Dus als je dat blijft verslaan uit een soort Nederlands perspectief, dan misinformeer je mensen eigenlijk in een zekere zin.
Daar gaat het jou om, de trage geschiedenis eronder, de lange lijnen daaronder. Niet de acute gebeurtenis, maar de gebeurtenis die daaronder ligt. Dus niet de storm, maar de oorzaak van de storm. Niet de botsing, maar de aanloop naar de botsing, of liever helemaal geen botsing. Ja, als het even kan.
Dat is uiteindelijk wat wij proberen toe te voegen aan het medialandschap.
Maar maak je nou niet een karikatuur van de kranten? Want die doen dat toch ook wel een beetje. Het is toch niet zo dat de kranten alleen maar kort nieuws doen. Die hebben toch ook mooie artikelen over klimaatverandering,
zeker,
en insectensterfte en god weet wat allemaal niet.
Nee, zeker. Het probleem is een beetje dat altijd waar ik nieuws zeg, mensen heel vaak geneigd zijn dat soort van op één hoop te gooien met journalistiek. Maar het is een beetje hetzelfde als als je kritiek hebt op schilderen, dan bedoel je ook niet alle kunst. Want schilderen is een onderdeel van kunst, maar niet alle kunst is schilderkunst. En datzelfde geldt voor nieuws. Heel veel journalistiek is wel nieuwsjournalistiek. En nieuws is wel een hele dominante vorm van journalistiek. Dus het bepaalt heel veel. Het bepaalt heel veel van ons wereldbeeld. De politieke debatten die worden heel erg gevoed door nieuws. Sterker nog, er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat heel veel stemgedrag eigenlijk bijna door nieuws wordt veroorzaakt. Dus dat stemuitslagen of verkiezingsuitslagen bijna volledig al worden bepaald door, laten we zeggen, wat de laatste twee weken in het nieuws is. Maar nieuws is niet alle journalistiek. Dus er is heel veel journalistiek wat ook gaat hierover. Waar ik het eigenlijk over heb, waar wij het over hebben als we bedoelen, dit was het nieuws niet, zoals de titel. Dan bedoelen we, hebben we het over die bovenlaag of die dominante soort van dat deel van de journalistiek wat je dan waan van de dag kan noemen. Dus je zou zeggen een beetje een soort mengel. En die is wel heel dominant, hè? Dus die zie je overal. Driekwart van alle Kamervragen wordt gebaseerd op nieuwsberichten. Niet op lange. Dus het begint bijna nooit met.
Gewoon nu.nl, zeg maar.
Ja, nu.nl. Precies. Dat wil niet zeggen dat er niet een duiding en analyse staat op pagina 48 van de Volkskrant. Zeker. Maar dat is achtergrond. Niet voor niets heet het ook achtergrond. Want het is ook letterlijk een beetje op de achtergrond. Het is nooit op de voorgrond. En het is heel moeilijk nieuws te definiëren. Dat zeg ik ook in de inleiding. Nieuws is, wat is dat eigenlijk precies? Dat is een beetje bijna zeggen van hoe definieer je kunst. Maar ik definieer het dan zo. Als je een willekeurige zaal met mensen vraagt. Neem 100 willekeurige mensen. En je vraagt wat is nu in het nieuws. Dan zeggen 96 van die mensen. Noemen de 3zelfde dingen. Meestal elke week.
Zoals vorige week het ongeluk met de bakfiets in Os. Vier kinderen dood.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat is echt het gesprek van de dag.
Ja, dat is
de
nieuws.
De opening van het journaal.
Juist.
De voorpagina van alle kranten.
Juist.
Dat is nieuws.
Grofweg zijn het meestal dat soort dingen die mensen het nieuws noemen. Dus niet klimaatverandering of transnationale belastingconstructies van multinationals. Dat is achtergrond. Maar wat jij nu zegt is nieuws. Dus inderdaad, bakfiets.
Het is snel, het is bloederig. Het is naar. Het roept een acute emotie op. Iedereen wil er meer over weten, omdat het schokt.
Ja, in mijn proloog geef ik ook een definitie van nieuws. Dat dekt ongeveer 96% van het nieuws. Dat is namelijk sensationele, uitzonderlijke, negatieve, recente gebeurtenissen. Dus het gaat altijd over dingen die niet vaak voorkomen, maar gewoon zo sensationeel zijn dat ze opvallen. Het is net gebeurd, dus het is meestal vandaag of gisteren. Dus niet vorige week of vorig jaar of 10 jaar geleden. Dat is geen nieuws. En het is gebeurtenissen. Dus dat is ook een heel belangrijke eigenschap van nieuws. Het gaat bijna altijd over. Het gaat nooit over ontwikkelingen of structuren. Dus de metafoor die ik vaak gebruik is: nieuws gaat over het weer, niet over het klimaat. Dus als je de wereld uitsluitend zou hebben bekeken via het nieuws, dan wist je wel wat de temperatuur was buiten. Maar je wist niet dat de temperatuur over een periode van 40 jaar door CO2 uitstoot 0,4 graden, 0,5 graden, 0,6 graden gestegen was gemiddeld. Want dat is te traag. Dat is niet. Je kunt niet zeggen, om het maar even zo te zeggen, je kunt niet zeggen, vandaag is het klimaat veranderd. Dat is wel zo. Maar zo marginaal of zo traag, dat bijna niet te zeggen is.
Maar dat vertroebelt ons beeld. Ja. Je krijgt bijvoorbeeld uit het nieuws het beeld dat er veel misdaad is, terwijl er steeds minder misdaad is. Maar misdaad haalt nou eenmaal het nieuws.
Ja.
Je krijgt de indruk dat het verkeer onveilig is, want ongelukken worden breed uitgemeten.
Ja.
Terwijl het verkeer wordt steeds veiliger.
Ja.
Et cetera.
Ja, dus ook andersom. Hè. Dat geldt dus ook sommige dus hele grote alarmistische dingen zie je dan weer dus niet. Dus bijvoorbeeld immuniteit van bacteriën voor antibiotica. Wat een hele grote structurele probleem is, wat op een gegeven moment ons allemaal gaat aangaan. Of bijvoorbeeld dat er meer doden vallen door de gevolgen van suikerconsumptie dan door terrorisme. Dat zie je ook niet. Maar dat komt omdat veel nieuws visueel is. Joris Luijendijk, waar we het net al over hadden, die zei van aanslagen, die zijn altijd nieuws, want dat is visueel makkelijk te filmen ook. Maar structurele onderdrukking van alledaagse vrijheden, bezetting van een land bijvoorbeeld, dat is minder snel nieuws, want dat is te alledaags. Dat kun je niet filmen. Ja, je ziet dan een poortje of je ziet misschien mensen gecontroleerd worden of zo. Dus nieuws heeft een bepaalde soort... hoe zeg je dat? Ze vergroot sommige dingen uit en ze is totaal blind voor andere dingen.
Het vertroebelt het beeld. Het is een lachspiegel, ja. Eigenlijk. Maar jij was hoofdredacteur van NRC Next. Je kreeg een soort vrijbrief van de hoofdredactie om het helemaal anders te doen. Dat had eigenlijk kunnen lukken. Veel van deze stukken hadden ook prima in een krant kunnen staan van de correspondent. Ja. Die, waarom niet? In een zaterdagbijlage.
Ja.
Maar op een zeker ogenblik won daar de irritatie het bij de hoofdredactie. Omdat jij dan op de dag dat er zoiets gebeurde als bijvoorbeeld in Os... als dit nu had gespeeld, dan deed je dat niet op de voorpagina.
Nee,
en dat zat ze dwars als een visgraat in de keel.
Ja, het beroemde voorbeeld waar het dan vaak over ging toen destijds... was Prinsjesdag. Wij hadden dan als enige krant... geen Prinsjesdag op de voorpagina, maar dat ging dan bij ons... toevallig weet ik dat verhaal nog, omdat de journalist die dat schreef... nu bij de Correspondent werkt, Maite Vermeulen... die had toen een verhaal over... structureel onrecht in het asielzoekersysteem of zo. En wij zeiden van ja, Prinsjesdag, ja...
Dat staat in je agenda, dat weet iedereen wel, dat hoor je wel.
En ook vooral, want dat was mijn motivatie ook... er is natuurlijk ook heel veel... Kijk, heel veel nieuws komt ook een beetje tot stand... doordat nieuws wordt wat in het nieuws is. Dus
het is een kat die zijn eigen staart bijt.
Ja, heel veel... Kijk, er is één groep mensen in de wereld... die heel veel nieuws consumeert. Dat zijn journalisten. Dus die lezen alle kranten, die kijken alle talkshows enzovoort. En er is een soort... Er ontstaat dan een soort papegaaiencircuit... waarbij je dus... Ik vond vaak dat dan redactievergaderingen... die werden dan heel vaak begonnen met... nou, dit was in het journaal, daar ging het in de talkshows over... dit hebben andere kranten, wat doen we daarmee? Weet je, dus dat nieuws van anderen wordt dan ook het nieuws. Dus waar veel aandacht voor is, daar moet je aandacht voor hebben.
Lees jij veel kranten eigenlijk? Nu, nou, als je in New York bent, begin je dan de dag met de New York Times... en de Washington Post of...
Ik krijg dat wel mee via sociale media... Zeg maar. Dus ik krijg wel ongeveer dan zeg maar, een soort van de strekking van... oh ja, ik weet nu ongeveer wat er aan de hand is... in de dominante onderwerpen in het nieuws.
Dat noteer ik als een nee, hoor.
Maar ik probeer juist... want dat wat ik dan probeer toe te voegen... dus ik probeer juist te zoeken naar of te kijken naar... welke mensen hebben het over dingen die ik niet hoor in het nieuws... maar die wel eigenlijk in het nieuws hadden moeten zijn... omdat ze heel belangrijk zijn... Want die probeer ik te vinden en een stem te geven... of een podium te geven op de Correspondent. Dus het is ook niet zo dat ik voor de goede orde... Ik vind niet dat wat wij doen het nieuws moet vervangen. Dus want dat zou nergens op slaan. Want je hebt ook dat nieuws nodig, al die gebeurtenissen en zo nodig... om te weten wat de ontwikkeling is. Net zo goed als dat ik ook wel wil weten wat het morgen het weer wordt... van dan weet ik wat ik aan moet. Dus er is wel een functie van nieuws ook. Alleen het probleem van hoe wij nu naar nieuws kijken... is dat we een beetje de misvatting hebben... dat het nieuws als het ware een soort van neutrale weergave is... van wat er gebeurt in de wereld. En we laten ons daar heel erg door leiden. Dus ons wereldbeeld en ook de politieke debat... en wat we denken dat er aan de hand is... wordt heel erg gestuurd door wat er dan... om maar een voorbeeld te geven. Er was laatst een peiling. Daaruit bleek dat een meerderheid in westerse landen... IS, dat was toen een paar jaar geleden... IS als grootste bedreiging van onze vrijheid zag. Nou... Dat is duidelijk door het nieuws. Terwijl daar zit natuurlijk geen... Dat potsierlijk dat je dat denkt. Maar dat komt omdat het nieuws eigenlijk als het ware... de uitzonderingen die je in het nieuws ziet... voor regels gaat aanzien. Dat is eigenlijk wat wij proberen soort van te compenseren. Maar ik zeg erbij... op het moment dat alle journalistiek correspondentjournalistiek is... begin ik een nu.nl. Want dan is dus eigenlijk wat je mist... het dagelijkse gebeurtenis.
Het is dus een aanvulling, een tegendraadse aanvulling... op wat jij als nieuws ziet.
Ja.
Waarbij gezegd moet worden dat de kranten ook heus... dit soort verhalen wel publiceren.
Ja.
Dus het is ook weer niet helemaal dat het uniek is. Maar Even over jouzelf, want dat vind ik interessant. Je komt hier binnen met een lekkere New Yorkse energie. Je zit ook in de tijdzone. Je bent ook gewend om daar even snel in 2 minuten te pitchen. Want na 3 minuten is de aandacht verslapt.
Ja.
Dus dat moet allemaal hoog in die energie. Maar ik vind het een opmerkelijk moment dat je wordt ontslagen door de hoofdredacteur. Je bent de jongste hoofdredacteur ooit. Dan, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe doet die Peter van der Meers dat nou als hij iemand eruit dondert? Zegt hij dan, ik moet met je praten? Of stuurt hij een WhatsAppje? Hoe werkt dat?
Het is wel grappig dat ik denk dat ik dus nooit meer afkom van het feit dat ik door die man ontslagen
ben. Nee, maar ik wil het gewoon weten. Want ik ben zelf als in een omroep ergens eruit geflikkerd. En dan hoor je via via.
Ja, hoe ging dat? Nee, dit was niet via via. Dit was in een gesprek. En het was niet eens rechtstreeks. Maar het ging meer van dat hij dus anders aankeek tegen... Of anders dacht over de koers van de krant. Ik dacht dat we het gingen hebben over de koers van de krant. En dat bleek ook zo te zijn. Maar de insteek van het gesprek was niet van... vertel hoe je het wil aanpakken komend jaar. Maar het was meer van, ik ben het niet mee eens. En we hebben daar een probleem. En toen, ik kan mij geloof ik nog herinneren... zo is het volgens mij gegaan. Maar het is ook wel weer lang geleden. Hè? Dus het is wel 6 jaar geleden. Dus het is niet zo dat ik hier elke dag over nadenk.
Nee, dat lijkt me niet.
Maar,
ik denk dat je er nooit meer over na hebt gedacht.
Nee, niet echt. Nee. Maar ik geloof dat het zoiets ging van... dat ik zoiets zei, dat ik hem aanhoorde van wat hij ervan vond. En dat ik toen zei van, als je dit vindt... vind je eigenlijk dan wel dat ik dit nog moet doen? Of zo. En toen zei hij nee. En toen dacht ik, oh. Dus
dit is het soort gesprek dat wij nu voeren. Ik ben er zojuist doet hij dat dan in een rumoerig restaurant dat je geen scène kan schoppen? Of...
Nee, dit was gewoon op de krant.
Op de kamer.
Ja, dat is gewoon.
Maar je hebt nooit omgekeken. Hij zei, nee, jij loopt als het ware weg. En dezelfde dag nog begin jij met de oprichting van de correspondent.
Nou, niet dezelfde dag, want ik was wel echt wel... ik was wel echt verdrietig, want... bij NRC Next, wij waren een heel hecht clubje. Wij vonden het echt leuk om een soort van dat krantje te maken en het allemaal anders te doen dan iedereen. Dus wij hadden ook wel plezier uit het feit dat wij niet NRC Handelsblad waren, maar NRC Next. En dat toch echt anders was. Dus dat ik toen opeens dacht van, hè, maar oké, dus ik moet dit stopt dan dus gewoon. Dat vond ik echt jammer. Want ik had wel het idee van, wij waren, het was niet zomaar een baan. En volgens mij ervoeren we ook niet zo van, we vullen een krant elke dag. Nee, we wouden echt iets doen.
Een flinke kater, maar hoe lang duurt zo'n kater bij jou?
Oh ja, nee, dus een paar dagen.
Een paar dagen?
Ja. En toen dacht ik al van, oké, maar ja, ik wil hier niet mee stoppen. ik wil hiermee verder. Ik geloof hier echt in. Het was niet voor mij van dat ik gewoon maar... een idee had en als andere mensen dan dachten van, ja, wij vinden dat idee niet goed, dat ik dan gewoon zei, oké, nou dan doen we iets anders. Zo was het voor mij niet. Dus het was voor mij wel echt meer dan alleen maar een werk. Het was voor mij meer ook echt een... Het voelde meer als een missie. Van, wij zijn hier niet zomaar iets aan het doen. Wij zijn hier proberen de journalistiek aan het opnieuw uitvinden. En gelukkig...
Een krant die niet plichtmatig opent met Prinsjesdag en gekke hoedjes en allemaal van die rubriekjes die er... Geen fuck te doen.
Nee, heel veel. Ik heb een boek geschreven, De Nieuwsfabriek, toen, destijds. En die titel zegt al een beetje wat mijn agitatie was. Van toch heel veel nieuws, niet journalistiek, hè, of alle journalistiek, maar heel veel nieuws is gewoon een invuloefening. Ik kan 8 van de 10. 80% van het nieuws kan ik wel zo'n beetje voorspellen. Tot in lengte vandaag. Het is allemaal hetzelfde. Het is helemaal niet nieuw. Het is gewoon. Ja, gewoon een soort ritueel bijna. Het is en ook alleen al moet je voorstellen, hoe kan het dat je gaat naar de kiosk en je kijkt naar 10 kranten, de voorpagina van die kranten. Het is wel toon is verschillend en misschien dat er wel wat accenten, maar grofweg staat er hetzelfde. Of dat nou de Telegraaf is of de NRC, de waar het over moet gaan. Er is een hele diepe consensus over waar het moet gaan.
Het gesprek van de dag, de dorpspomp, dat soort dingen.
Ja.
Maar jij was, je hebt 3 dagen dan een kater en dan ben je alweer verder. Dan ben je alweer vooruit. Is dat iets dat je uit je opvoeding hebt meegekregen? Is dat hoe je ouders hebben gezegd dat je het moet doen? Niet omkijken, niet bij de pakken neerzitten, dat ondernemende.
Ja, zeker wel. Ik denk ook, mijn moeder is chronisch ziek. En daar merk je helemaal niks van.
Daar heeft ze het niet over, daar wordt niet over getreurd.
Nee, en sterker nog, daar heb ik waarschijnlijk een beetje van afgekeken van... onbewust, van... ja, je kan wel gaan zitten klagen over het onrecht wat je is aangedaan... of dat het niet gaat zoals je wil, of enzovoort. Of je kan er iets aan gaan doen. Je kan doormarcheren waar je heen wil. Dat komt natuurlijk ook een beetje misschien... mijn moeder is gevlucht uit communistische Slowakije in de jaren 60. Dus die heeft haar hele familie achtergelaten om... naar een plek te gaan waar ze het wel vrij was, zeg maar. Dus ik denk dat ik wel een soort van opgevoed ben met het idee dat klagen, dat doe je maar in je eigen tijd.
Klagen doe je niet. Je moet gewoon vooruit doorgaan en het aanpakken, te lijf gaan.
Ja, en ook dat je hebt in een zekere zin... als je gewoon alles bij elkaar optelt, en voor mij geldt dat helemaal... je hebt hier zoveel privileges, dat je eigenlijk bijna een soort van... dat het bijna een onrecht op zichzelf is als je daar niet het meeste uithaalt, zeg maar. Dat heb ik ook heel erg. Dat
komt van die achtergrond van gevlucht uit het Oostblok.
Dat denk ik.
En het gehaald hebben.
Ja, dat denk ik. Dat het gewoon... er zit ook een soort plicht in van... En dat geldt voor bijna heel Nederland. Weet je wel, van wij zijn hier in zo'n rijk land. Ja, voordat je mag klagen dat je allemaal dwars gezeten wordt of zo, dan moet het wel heel erg zijn, vind ik. Ik vind het al heel gauw klagerig worden.
Jouw moeder die kwam uit Slowakije. Jouw vader die groeide op in de Verenigde Staten voor een deel.
Ja, tot zijn achtste.
Allebei waren psycholoog, maar je vader die schreef... die is vooral bekend vanwege de Telegraaf waar hij voor schreef.
Ja, nog steeds. Schrijft hij een column.
En jouw moeder die is kunstenaar.
Ja, en psycholoog ook.
En psycholoog, ja. Allebei.
Ja.
En jij was al heel jong ondernemend, want je verkocht ansichtkaarten... en je had een eigen wasstraat in een dorp in Groningen op je achtste of zoiets.
Nou, niet in een dorp, in de stad, want wij woonden gewoon in de stad. Ik ben begonnen met een wasstraat. Daar ben ik toen ook al abonnement op
gekopen. Een echte wasstraat met van die sponsen.
Nee, ik was de wasstraat.
Jij was zelf de wasstraat.
Maar wat ik deed was... daar kwamen dan mensen met de auto naar de praktijk van mijn ouders. Want die gaven therapie aan huis. Of die hadden praktijk aan huis. En dan kwamen mensen in therapie. En dan zei ik van... volgens mij was mijn slogan... schone ziel, schone auto. dan zei ik van, als jij nou hier een uur in te bier zit... dan maak ik in de tussentijd je auto schoon. Dan dat is een win-win.
Dat is ideaal natuurlijk.
Ja, daar verdien ik mijn eerste geld mee. En toen later ben ik aanzichtkaart. Waarom weet ik eigenlijk niet, maar daar zag ik brood in. Dus toen ben ik mijn tekenleraar op school gaan vragen... kan jij tekeningen maken? Mijn vader maakte de teksten, want ik dacht, die man kan schrijven. Dus die maakte teksten. En ik maakte de aanzichtkaarten van. En die verkocht ik dan aan lokale winkels. En ik weet nog goed dat daar heb ik toen ook de krant mee gehaald. Of de lokale krant. Want ik dacht, ik wil me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Maar ik was 15 en dat mocht niet. Dat vond ik zo'n onrecht. Dat vond ik zo'n onzin. Dat vond ik leeftijdsdiscriminatie. Waar sloeg dat op? Dus toen heb ik, bij de kantonrechter afgedwongen... dat ik dat alsnog wel mocht doen. Omdat ik dat discriminatie vond.
Nou, dat is zeer ondernemend voor een tiener... om de kantonrechter erbij te halen... en de Kamer van Koophandel al te weten te vinden.
Ja, nou ja, kennelijk. Ja. Maar dat komt ook wel een beetje door mijn ouders. Want die zeiden eigenlijk nooit van... dat kan niet. Of dat is nog niet zo. Of daar moet je maar op wachten of zo. Die waren... Ze waren niet onrealistisch in de zin van... je moet het dan ook wel doen of zo. Of dit komt je niet allemaal aanvliegen. Je moet dan wel iets voor doen. Maar ik heb zelden te horen gekregen van... daar ben je nog te jong voor. Of probeer dat maar niet. Want dan raak je alleen maar teleurgesteld. Dus ik weet ook nog wel goed... bijvoorbeeld dat als ik dan vroeg van... pap, hoe schrijf je een bestseller? Niet eens een boek, maar hoe schrijf je een bestseller?
Meteen hoogmikken.
Ja, dat hij dan wel zei, van dat hij daar dan antwoord op gaf. Van nou ja, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Dan moet je een uitgever zoeken. En dan moet je hopen dat het heel veel verkoopt. En weet ik van wat. Dus ik kreeg nooit te horen van... joh, doe normaal of zo. Dat is misschien ook wel een beetje de Amerikaan. Dan vind ik ook wel... ik moet zeggen, dat vind ik wel heel leuk aan Amerika. Daarom voel ik me wel thuis, denk ik, in zo'n stad als New York. Daar wordt veel minder snel dan in Nederland gezegd van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Zou je dat nou wel doen, mik je niet te hoog, et cetera. Ja. Het is ook wel interessant, twee psychologen die zeggen dat je niet moet zeuren. Ik herinner me ineens ook passages uit columns van jouw vader, waarin die dan bijvoorbeeld zegt een vrouw op zijn praktijk, mijn vrienden vragen alleen maar en ze geven niet. En dan zegt hij, nou ja, ze vragen tenminste aan jou. Wees blij dat ze iets vragen.
Ja, dat klopt. Ja, mijn vader die heeft sowieso een hele eigen therapiestijl ontwikkeld. Of tenminste naar Nederland gebracht. Dat heeft hij niet zelf bedacht. Maar dat is in Amerika is dat ontwikkeld. En hij heeft het eigenlijk als eerste naar Nederland gebracht. Dat heet provocatieve therapie. En provocatieve therapie is een beetje, ja, je zou kunnen zeggen, nou ja, wat het al is, provocerend.
Draai het om.
Nou, het is niet alleen maar omdraaiing, maar het is vaak wel tegen allerlei conventies in schoppen. Dus inderdaad, dus bijvoorbeeld heel erg overdreven bevestigen wat mensen al vinden, om te kijken waar ze tegengas gaan geven. Dus bijvoorbeeld, het klassieke voorbeeld wat mijn vader altijd geeft, is dan krijgt hij iemand met pleinvrees. En dan zegt hij, ik durf niet naar buiten, want het is zo gevaarlijk. En dan zegt hij, terecht, want het is ook levensgevaarlijk. Ik zou binnen blijven, wat doe je hier nog? Blijf jij lekker je hele leven binnen, dan zit je tenminste droog, zeg maar. En dan, dat, als je dat maar zo provocerend en overdreven genoeg zegt, dan op een gegeven moment zeggen mensen van, ja, maar ik wil niet de hele dag binnen zitten. En dan zegt hij, ja, maar het is zo gevaarlijk buiten, zou je dat wel doen? En dan ergens gaan mensen soort van tegen hun eigen uitgangspunten
in.
Ja, en op het moment dat ze dat doen, dan heb je eigenlijk waar, want dat is, dan in plaats van dat je zegt, nee, maar zo gevaarlijk is het niet, en dat je het rationeel aanpakt, dat werkt niet. Maar als je het overdrijft en mensen gaan uiteindelijk zelf tegenstribbelen, dat werkt wel, want dat is namelijk een innerlijke overtuiging die ze dan ter berde brengen. Terwijl als jij het blijft herhalen van, maar zo gevaarlijk is het niet, en de kans dat een, weet je, want mensen die vliegangst hebben bijvoorbeeld, je kan wel 100 keer zeggen, het is de veiligste manier van vervoeren, maar dat gaat hun angst niet wegnemen. Totdat je zegt, blijf maar lekker binnen en ga maar nooit meer ergens heen. Nou ja, er komt een punt waarop ze zeggen, dat willen ze niet. En dat punt, dat is dan eigenlijk provocerende therapie. Dat motiveert ze om hun gedrag te veranderen. Maar niet eerder dan dat.
Ik vind het nu al briljant. Doet me denken aan een verhaal dat ik ooit hoorde van een psychiater. Die kreeg iemand in zijn praktijk boven in een ziekenhuis. En die jongen zei, ik heb zelfmoordgedachten. Toen zei die psychiater, loop maar even mee naar het raam. En ging op de groot staan en zei, nou, wat les je, jongen? Spring maar.
Ja, dit is sterker nog,
hij is wel geschorst toen.
Is dat zo? Nou, ja, dat is grappig, want dit is overigens een klassiek voorbeeld. Dat doe je niet altijd, dat moet je in een therapeutische setting doen. Maar dit is ook een voorbeeld van provocatieve therapie. Dat doet mijn vader inderdaad ook. Dat mensen dus inderdaad dreigen met zelfmoord of iets in die geest. En dat je dan dus inderdaad zegt, nou,
goed idee.
Ja, als je dood bent, heb je ook geen problemen meer. Heerlijk. En dan kijken wat, hè, waar dat dan, en dat moet je in kunnen schatten, hè, want het is niet,
ja, dat
is
geen idee. Ik vind het een gevaarlijk idee. Ja,
ja, maar het is ook niet helemaal, hè, want het is ook een, wat mensen gewend zijn, is dat je een soort machtspositie verwerft door dat te zeggen. En dat iedereen acuut zegt: oh mijn god, ik ga je helpen en ik ga naar je luisteren, want het is zielig en vreselijk. Dus dat helpt ze ook niet verder, zeg maar. Dus in een zekere zin, het heel veel wat achter provocatieve therapie zit, is ook dat de beste hulp is niet helpen. Ik geloof dat het volgende boek van mijn vader heet ook Niet helpen voor hulpverleners. Dat wat de klassieke gedachte over wat helpen precies inhoudt, vaak ze eigenlijk alleen maar helpt hun slachtofferschap te continueren. In plaats van dat ze echt, het helpt hun gedrag te veranderen. Een ander voorbeeld, dat is ook een leuk voorbeeld. Dat is een veel kleiner voorbeeld. Maar er kwam een keer een man die stotterde heel erg. En dat was dan een probleem. En toen zei mijn vader, nee, dat is helemaal geen probleem. Dat is alleen maar fantastisch. Want al jouw prestaties zijn eigenlijk 2 keer zoveel waard. Omdat je al die dingen bereikt terwijl je stottert.
Dus god, dat is toch knap dat je dat gedaan hebt, ondanks je handicap.
Ja, dus hij zei, koester het, want daardoor lijkt je hele cv dubbel zo indrukwekkend.
Het is een fantastische omgeving. Maar jij hebt ook nog voor de Telegraaf geschreven in je zeer jonge jaren.
Ja, ja, toen ik 19 was. Ja, toen vanaf mijn 19e. Dus ik heb een column geschreven voor de jongerenpagina toen. En toen ben ik langzaam ook andere dingen gaan schrijven. Dat was heel leuk, want bij de Telegraaf mocht toen eigenlijk alles. Toen ging het ook nog heel goed met Telegraaf.
Toen hadden ze nog 1 miljoen lezers of zo.
Ja, zoiets. Dat was echt een hele grote krant. Dus ik mocht ook naar het buitenland. Ik echt ging op mijn 20ste mocht ik al David Beckham interviewen en Robbie Williams interviewen. En allemaal voor de jongerenpagina. Nou, dat vond ik helemaal geweldig natuurlijk. Dus dat was een hele leuke leerschool.
Maar jij wilde komiek worden. Je missie was niet journalist worden aanvankelijk.
Nee, dat is eigenlijk nooit geweest.
Nooit geweest
nee,
zelfs.
Maar, misschien maar, dat ik daarom ook een soort van filosoof kritische distantie heb. Ja. Ja. Ik heb ook nooit... ik kijk ook helemaal niet... Dat is ook een misverstand. Ik kijk niet neer op nieuwsjournalistiek of zo. Dus als je er dan kritisch op bent... dan lijkt het dan heel vaak alsof je het niks vindt. Het is ook gewoon... Ik ben daar gewoon zo niet voor...
In de wieg gelegd. Het is gewoon niet jouw... Maar je wilde eerst komiek worden... en toen werd je ineens filosoof. Dus dat ging razendsnel.
Ja, ik wou altijd komiek worden, omdat eigenlijk is natuurlijk komiek is een soort heeft datzelfde maatschappijkritische kijken naar de samenleving als een journalist, maar dan met humor. Eigenlijk al mijn inspiratiebronnen, ook voor het soort journalistiek dat ik leuk vind om te doen of belangrijk vind om te doen, dat zijn ook allemaal komieken. Dus Jon Stewart bijvoorbeeld van The Daily Show, die dan eigenlijk een soort heel mediacritisch is naar hoe de media werken. En nou, daar eigenlijk een soort maatschappijcommentaar of satirisch commentaar op geeft. Dat zijn altijd mijn inspiratiebronnen geweest op de een of andere manier.
Maar je ging naar de toneelschool en toen was die ambitie spontaan vervlogen, à la minuut.
Nou, snel. Ja, ik vond de toneelschool... Ik heb ook bedrijfskunde gestudeerd, dat vond ik ook niks. Dacht ik echt, nee, dat is helemaal niks voor mij.
Terwijl je ondernemend bent.
Ja, maar ik dacht wel van, waarom lees je dit? Waarom zit ik dit uit boeken te lezen of zo? Dan dacht ik, dit kan je beter gaan doen in plaats van over te lezen. Maar bij de toneelschool had ik ook heel erg dat het ging heel erg over. Ja, ik heb toen mijn eerste boekje in die tijd geschreven. Boeien heette dat. En dat ging dan over een soort van de door mij gepercipieerde onverschilligheid bij. Nou ja, mensen om mij heen, mijn leeftijdsgenoten. Dat ging dan boeien zo van de apathie ten opzichte van de samenleving. En dat had ik daar heel erg, omdat de toneelschool gaat heel erg over ja, jezelf vinden en je innerlijk en zo. Maar heel weinig over, dat vind ik namelijk zo leuk aan journalistiek. Daarom heb ik altijd de journalistiek wel echt heel leuk gevonden.
De wereld inkijken.
Ja, journalisten zijn... heel geïnteresseerd in de wereld om hun heen. Dat is natuurlijk de kiem van hun beroep. Gewoon nieuwsgierig zijn naar alles wat er gebeurt. En ook al ben ik heel kritisch op wat ze dan tot nieuws verheffen. Maar hun karakter en hun houding en hun nieuwsgierigheid vind ik echt de allerleukste eigenschap die ik veel minder tegenkwam in de kunst. Of ja, goed, dat is ook maar toevallig mijn ervaring. Maar in de kunst dan ik hoopte.
Maar waarom ging je filosofie studeren? Dat is eigenlijk ook weer een heel ander iets.
Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, één deel was heel praktisch, want het was halverwege het jaar dat ik dacht, ik moet echt weg bij deze toneelschool. En er was eigenlijk maar één studie waar je halverwege nog kon instromen, dat was filosofie. Dus zo zie je hoe praktisch dat gaat. Maar ik vond ook een soort vragen dat daar werd gesteld. Dus filosofisch, wat is waarheid? Wat is rechtvaardigheid? Kun je weten wat je kunt weten? Dat soort gekke, weet je wel, dat vond ik echt fascinerend om over na te denken. Dus dat trok mij altijd. Mijn ouders zeiden altijd... jij was altijd al een waarom-kind. Dus zeg maar... alles wat mij verteld werd, daar vroeg ik dan waarom, waarom, waarom. Nou, dat is natuurlijk filosofie eigenlijk. Dat is één grote waarom-studie.
Nu begrijp ik in één adem waarom het misging op zo'n krant. Waar iedereen dan toch de neuzen dezelfde kant op heeft. In een soort gevoel van natuurlijk openen we met Prinsjesdag. En dan zit er één jongen tussen die nog de leiding heeft ook. En die zegt, wat is waarheid?
Ja.
Of waarom?
Ja.
En veel van die oude journalisten vinden dat natuurlijk gewoon gezanik op zo'n moment. Omdat er een soort snelheid of automatisme in zit.
Ja, en die zijn ook veel meer, die zijn veel meer bezig met het wat. Laat ik een hele typische anekdote vertellen.
Wie, wat, waar, hoe, toch?
Ja, ja. Maar niet waarom. Ja, waarom, dat wordt dan wel gezegd. Maar dat staat helemaal onderaan, om een duidelijke reden. Een hele typische anekdote. Dit is hoe ik daar niet mee bezig ben. Dat ik ook niet kan. Daarom ben ik ook echt, wat dat betreft, echt mislukt als nieuwsjournalist. Ik was ooit een keer elke NRC-collega... die kent deze anekdote. Want ik was een keer... Ik ga elke 2 weken met mijn vader naar de thuiswedstrijd van FC Groningen. En lang geleden was er ooit een keer brand in het stadion. Dus er ontstond brand en de hele stadion werd geëvacueerd. De wedstrijd werd afgelast. Dit heb ik allemaal voor mijn neus zien gebeuren. En het is niet één keer mij opgekomen om naar de krant te bellen en te zeggen, yo, ik sta hier nu bij dat afwikkende stadion. Moet ik daar iets over maken? Dat is totaal niet in mij opgekomen. Ik dacht echt van, nou...
In het licht der eeuwen, jammer van de wedstrijd.
Ja, dus daaraan zie je al van... mijn natuurlijke intuïtie is niet die van een nieuwsjager, zeg maar, in die zin van het woord. Dus mijn instinct was meer de filosofische, dat ik de hele tijd zat af te vragen op die nieuwsredactie van, wat is nieuws eigenlijk?
Waarom is dit belangrijk en waar raakt dit aan?
Ja.
Maar laten we nu even los van de correspondent en los van jullie Amerikaanse avonturen het grote beeld schetsen. Mm-hmm. Via het internet dreigt er toch een soort versnippering. Er is steeds meer discussie over wat de waarheid is. Het is niet meer alsof iedereen naar hetzelfde scherm kijkt en om 8 uur hetzelfde nieuws tot zich neemt.
Nee.
Jongeren die lopen massaal weg bij de traditionele journalistieke media. Ook al zijn er inhaalslagen te melden hier en daar. Het is toch niet zo dat de meeste lezers van NRC Handelsblad of de Volkskrant onder de 25 zijn. Absoluut niet.
Nee.
Dat betekent dat het veel meer online is. Maar er is toch een soort behoefte aan duiding, aan controle van de macht. Maar er is steeds minder geld om dat te maken. De sponsoring die vindt elders plaats. Sponsoring is niet meer een manier om journalistiek te bedrijven. En journalistiek is gewoon duur. Zal het ook altijd zijn. Zal ik het ook altijd blijven.
Ja.
Er ligt dus een enorm probleem voor ons. Want ons beleid wordt wel degelijk gemaakt op basis van het nieuws. Mensen kiezen nog steeds op basis van het nieuws. Maar waar is dat nieuws eigenlijk?
Ja.
Hoe zie jij dat nou voor je? Want dit is een ontzettende grote uitdaging.
Gigantisch. Ja, ik pretendeer ook totaal niet dat ik daar een antwoord heb. Maar de richting waarin ik het zoek, wat voor een oplossing hier je tegenover zou kunnen stellen. Nou, ten eerste een ander verdienmodel. Dus dat hele advertentievrij is niet alleen maar omdat ik het leuk vind dat we geen advertentie hebben. Maar dat ik denk dat de toekomst van de journalistiek hem heel erg zit in een financieringsmodel waarbij de lezer zelf of de burger zelf als het ware betaalt voor die journalistiek. Dus niet dat zijn aandacht verkocht wordt aan adverteerders om het te financieren, maar dat het een directe betaalrelatie wordt. Dat één. Dat is in Nederland iets makkelijker voor te stellen, omdat wij al langer een abonnementscultuur hebben. Omdat we ook zo'n klein land zijn. Maar bijvoorbeeld in landen als Amerika of Groot-Brittannië is dat nog veel minder normaal. Maar ik denk dat het daarheen moet. En ik denk dat we met het internet een mogelijkheid hebben gekregen om de kennis en expertise en ervaring van al die lezers op de een of andere manier structureel onderdeel te maken van het journalistieke proces. Dus heel veel journalistiek tot nu toe, dus laten we zeggen even het 20e eeuwse model van de krant en de tv en de radio.
Zenden en ontvangen.
Ja. Nou, zenden en de nieuwsvolger ontvangt. Maar de nieuwsvolger zendt niet terug. Ja, misschien in een ingezonden brief of zo, maar niet structureel. En dat is denk ik ook de kiem van heel veel wantrouwen. Dat het soort van, je hebt de agenda zet in de media en de burger moet het maar allemaal gewoon ontvangen. En media zijn er in zekere zin wel heel erg bang voor de lezer. Want de reputatie van zeker online, de reputatie van die lezer is niet heel erg goed. Want als je dan de comment-sectie afstruint, wat zie je dan? Dan zie je helemaal boze mensen die schreeuwen tegen de media en complottheorieën debiteren. Dus het is heel erg de angst van, als je mensen dan een stem geeft, dan wordt het een ramp. Maar wij denken bij de Correspondent dat als je mensen op hun expertise aanspreekt, dus je zegt niet, doe ons werk maar voor ons, dat is niet de bedoeling, maar vertel vanuit wat jij weet of wat jij ervaart. Dus je bent dokter in een ziekenhuis of je bent patiënt in een ziekenhuis. Help ons de zorg, wat daar aan de hand is, van binnenuit te begrijpen door te delen wat je weet en ziet en meemaakt. En wij maken daar dan journalistieke verhalen van met jullie hulp. Dat een transformatieve... Dat transformatief kan zijn voor waar journalistiek over gaat. Dus wij willen, je zou kunnen zeggen, het alledaagse structuren waar wij mee te maken hebben in kaart brengen met hulp van de mensen die in die structuren zitten. En dat kan nu, omdat het internet eigenlijk als het ware die drempel om voor mensen om dat te doen, heeft verlaagd.
Dus dan wordt de journalist wordt meer een mediator in informatie.
Nou, die wordt een van de duizenden bronnen die je als journalist kunt gaan gebruiken om je verhalen te informeren. En tot nu toe was heel veel journalistiek geïnformeerd door een soort select groepje elitebronnen. Dus zeg maar de rapportenmaker, de universitaire docent en de expert die je goed doet op tv. Maar niet door de duizenden mensen in de sector zelf, bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld, wij schrijven dan over de schuldenindustrie in Nederland en hoe mensen in de schulden komen. En wat we dan proberen is alle mensen in dat verhaal, dus de mensen met schulden en de schuldeisers en de incassobureaus, maar ook de schuldhulpverleners, die proberen we op ons platform, de Correspondent, te laten delen wat zij in hun dagelijks leven meemaken.
Dus je moet als krant of als medium niet zeggen, dit is de waarheid.
Nee.
Ik zet mijn naam eronder, vanaf nu is het waar. Het staat nog steeds open voor discussie.
Nou, het is heel grappig. Heel veel journalistiek gaat natuurlijk in een zekere zin, zelfs de Telegraaf, wat dan een populistische krant voor het volk, door het volk enzovoort wordt genoemd, gaat natuurlijk voor 90% over elites. Gaat over politieke elites, gaat over celebrities, BN'ers enzovoort. Maar het mooie aan het internet is dat er eigenlijk een soort mogelijkheid is ontstaan om heel veel mensen tegelijk te betrekken in de verhalen die we elkaar vertellen over wat er aan de hand is. En je zou kunnen zeggen, dit klinkt heel grandioos, hoe zeg je dat? Een beetje zelfoverschattend, maar dat is het niet bedoeld. Maar je hebt op het internet een aantal nieuwe grote platformen zijn ontstaan de afgelopen 10 jaar. Je hebt Facebook, daar delen mensen hun, laten we zeggen, privéleven met vrienden. Je hebt Instagram, daar delen mensen hun foto's van hun vakanties en hoe ze er het liefst uit willen zien. Je hebt Twitter, daar delen met name journalisten, maar ook wel andere mensen hun mening over dingen. Politieke mening. Hun mening over het nieuws. Maar nou is en je hebt nog LinkedIn, dat is nog een laatste platform. Daar delen mensen hun cv, dat is hun werkzame leven. Maar nou is de vraag, waar is het platform waar mensen delen wat ze weten? Dus kennis, waar ze kennis kunnen uitwisselen. Dus jij bent dokter, al 30 jaar, en jij weet precies wat die marktwerking, waar het heet over gaat, heeft betekend voor jouw dagelijkse werk als dokter. Namelijk 40% van je tijd gaat op aan het invullen van formulieren van zorgverzekeraars. Hoe is dat gebeurd en wat voor invloed heeft dat op hoeveel zorg jij kan verlenen aan de patiënt? Dat weet jij, daar ben jij een deskundige in. Dus je zou kunnen zeggen, ieder mens weet van bijna alles helemaal niks, maar van een paar dingen heel veel. En er is niet echt een online plek waar de bedoeling, waar de hele centrale bedoeling is, dat je dat deelt met mensen die daar iets over...
Je kennis delen.
Ja.
Maar hoe voorkom je dat de waarheid geheel verdwijnt? En jij bent als filosoof gewend om te zeggen, er is geen waarheid en dat is allemaal perspectief. Maar het is inmiddels wel een probleem aan het worden dat als iemand zegt, er is een schandaal, dit heb ik uitgezocht, dat een hele gemeenschap zegt, ik geloof er geen hol van, want ik lees ergens anders iets heel anders.
Nou,
dat de waarheid volledig versnipperd raakt. Dat er wel honderden waarheden en alternatieve feiten naast elkaar bestaan.
Ja, dit is een van de moeilijkste dingen die je maar kan vragen. Maar hier, er zit een kiem van het antwoord zat in wat ik net bedoelde. Dus als je nou een platform weten creëren, waarbij journalistiek betekent, mensen delen hun kennis en ervaring over hun alledaagse leven en de structuren waarin ze zitten, de dagelijkse dingen waar ze mee bezig zijn, met journalisten die daar verhalen van maken. En daar op basis van die verhalen wordt weer kennis gedeeld en nieuwe ervaring uitgewisseld. En je laat die verhalen gaan over de ontwikkelingen of structuren die wij gemeen hebben, waar we allemaal in zitten, of heel veel van ons in zitten, in plaats van de structuren en onderwerpen en dilemma's die ons verdelen, dan heb je al een deel van het antwoord te pakken.
Dan krijg je democratische journalistiek, eigenlijk.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, kijk, als wij stukken schrijven over Zwarte Piet, dan krijg je polarisatie. Dat is een politieke, polariserende onderwerp. Dan krijg je groep A is tegen, groep B is voor, en dan krijg je ruzie. Maar als je het hebt over stille armoede in Nederland en hoe het komt dat zelfs mensen met een baan niet meer kunnen rondkomen, waardoor ze hun huur niet meer kunnen betalen. En wat voor gevolgen dat heeft voor je familie. En je laat mensen daar dan over praten. En dat zijn grote structuren waar heel veel mensen mee te maken hebben. Dan vind je eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, een soort gemeenschappelijk. Je kan dan op zoek gaan naar een gemeenschappelijke werkelijkheid. En ik denk dus dat heel veel journalistiek, omdat het namelijk ook gericht is op aandacht trekken. Dus dat het moet sensationeel zijn.
Over conflict en het verdelen en niet over wat ons verbindt.
Ja, heel veel nieuws heeft natuurlijk baat bij tegenstellingen kweken. In plaats van gemeenschappelijke realiteiten ontdekken waar we dan over kunnen praten. Want dat is namelijk niet iets wat goede koppen maakt, zeg maar. Maar het is wel iets wat, wat als je het hebt over wat voor een soort informatiebron heb je een behoefte aan, denk ik een beter alternatief is dan het, zeg maar, op sensatiegerichte, tegenstellingen zoekende media het die
is,
we hebben.
Het is duidelijk. Ja. Je bent bezig in New York met daar doorgaan met deze missie voor een nieuw journalistiek medium. En de correspondent bestaat intussen 5 jaar. Proficiat daarmee.
Dankjewel.
En ik wens je heel veel succes daarmee.
Ja, bedankt.
En laat het nou niet zo zijn dat je dan, want toen ik bij de journalistiek kwam, toen waren het allemaal jongens die het Maagdenhuis hadden bezet. En inmiddels alles waren geworden waar ze zich tegen hadden verzet ooit.
Ja, ja, ja. Dus... Ik kan je niks beloven, maar ik ga mijn best doen om niet over 30 jaar hier als een soort teleurgestelde hippie.
Dus die oude Wijnberg, nou vroeger was
toch een rebel, toch een idealist, ja.
Maar tegenwoordig, nou, ja. Nee, dat gaat je toch niet gebeuren.
Ik hoop het niet.
Dit was het nieuws niet, heet het boek Grote Verhalen die het journaal nooit halen. De greatest hits van 5 jaar, de correspondent. Rob Wijnberg, dankjewel. Veel succes.
Dankjewel.
En veel plezier ook.